Welkom allemaal bij het Juridisch Weekjournaal van dinsdag 25 januari 2022. Ik heb twee korte huishoudelijke mededelingen en daarna gaan we over naar de inhoud. Aanstaande vrijdag is er nog een cursus omgaan met politieinterventies tijdens demonstraties in de buurt van Utrecht. Mocht je je daarvoor willen aanmelden, kijk dan even op het eind nog, want dan geven we daar nog even de informatie voor. Dat is vrijdag de 28e van 1 tot 5. En woensdag 16 februari hebben we weer een algemene juridische avond van 7 tot half 10 op de locatie van Café Weltschmerz. En ook daarvoor zal ik een linkje aanhechten op de website, zodat jullie je kunnen aanmelden. Nou, vandaag gaan we het hebben over een aantal stukken die naar boven zijn gekomen in WOP-verzoeken die zijn ingediend. En die gaan over het beleid en de besluitvorming rondom de maatregelen van de periode maart 2020 tot ongeveer medio 2021. En dan gaat het in het bijzonder om beleidsadviezen die zijn gemaakt voor de minister van Financiën. Welkom Jeroen.
Dankjewel Marie-Louise. Ja, er zijn ongelooflijk veel WOP-verzoeken zijn eindelijk behandeld en die zijn gepubliceerd. Ik raad ook iedereen aan, ga naar de website. Er is een aparte, ik hoorde van verschillende mensen, ze kunnen het niet vinden. Maar ze worden gepubliceerd op een aparte website. Mm-hmm. Dus niet waar normaal WOP-verzoeken gepubliceerd worden. En dat is wopcovid19.rijksoverheid.nl. En ik wil iedereen uitnodigen, ga er naartoe, want er zijn minimaal 12.000, 13.000 pagina's zijn vrijgegeven. En dat is veel om dat allemaal zelf te doen. Dus wie weet vinden we nog allemaal pareltjes daartussen.
Ja, al wat goed. Ik zal een linkje aanhechten.
Ja. Nou, vandaag gaan we het dus hebben over adviezen die gegeven zijn aan de minister van Financiën. Als hij naar overleg gaat over de maatregelen. Dus dan zien we een deel van de besluitvorming van wat wisten ze en waar hielden ze nou rekening mee en wat waren de ergernissen. En ik heb geprobeerd, wat ik vandaag ga doen, is een beeld schetsen van hoe ging dat nou en vooral wat werd er niet besproken en wat is opvallend hierin? Want er zijn een paar hele opvallende dingen waar we het zo meteen over gaan hebben. Ja. Maar voordat ik dat doe, wil ik even het kader van het beleid. Hè. We hebben de afgelopen 2 jaar een knotsgekke periode achter de rug, waarin onze overheid zich van alles gepermitteerd heeft om onze vrijheden weg te nemen en de samenleving enorme schade toe te brengen. Ja. Terwijl het eigenlijk was het voor de hand liggend dat we gewoon even het nationaal veiligheidsprofiel erbij gepakt hadden.
Ja, uit 2016. Een soort rampenplan, toch?
Dat is voor allemaal overzicht van potentiële rampen. En wat doe je dan? En wat voor impact heeft dat op de samenleving? Ja. Er lag beleid klaar daarvoor. En dat is opzij geschoven en men heeft iets nieuws bedacht. Ja, we weten inmiddels allemaal wel dat het niet het doel heeft om virussen te bestrijden, maar andere doelen heeft. Maar dit maakt het nog een keer duidelijk. Kijk, als je dat plan erbij pakt, dan staat daar de laatste erge pandemie was de Spaanse griep met 20.000 doden. En zegt ze, ja, dat was in een tijd dat de wetenschap nog niet zo ver was. Mm-hmm. En de gevolgen van zo'n pandemie, die is vooral het gevolg van massale personeelsuitval, omdat mensen ziek worden en werk en onderwijs valt uit en een grote druk op de gezondheidszorg. Ja. Maar nergens dwingende maatregelen, nee. Want we zouden het bijna vergeten, maar als er een ernstige ziekte is, heb je geen dwang nodig. Nee. En dan ga je zelf wel maatregelen nemen, ga je verschuilen. Ja. En dan heb je geen overheid nodig die jou alle vrijheden voor jou wegneemt en jou vertelt wat je moet doen. Dat weet
exact.
Je in zo'n geval.
Als er mensen bij bosjes neervallen op straat, is het echt een ander verhaal.
Ja, en dan is dit een overzicht. De beoordeling van de gevolgen van zo'n epidemie of pandemie. En dan zie je een aantal dingen. Doden, gaan ze uit van 14.000 doden. Nou, daar zitten wij niet aan, want 14.000 doden heb je het over één
seizoen.
Over één seizoen.
Volgens mij zaten we rond de 10.000.
Ja, dat zou kunnen. Ja. En dan de catastrofaal is groot aantal ziekenhuisopnames, 40.000 tot 50.000. En een druk op die IC. De kosten die zien ze als zeer als ernstig. En dan tot maximaal 5 miljard euro vanwege grote personeelsuitval. Ja. 5 miljard. Ja. Dat ziet men, destijds had men dat ingeraamd. Bij een pandemie zijn dat de kosten.
Ja.
We zitten inmiddels, komen we zo op...
Nog meer.
15, 20-voudige, ja. Zowat. En aantasting democratische rechtsstaat, geen sprake van.
Precies.
Hè? Men heeft nooit, het is nooit van wie dan ook een idee geweest om deze gekkigheid te implementeren, ja, als er ooit iets zou gebeuren. Wat me ook opvalt als ik al die stukken doorlees, is... de doelen worden steeds veranderd. Hè?
Ja.
Je zou het weer vergeten, want de tijd verloopt. Maar we hebben allemaal verschillende doelen gehad. Het R-getal was op een gegeven moment enorm belangrijk. Hè? Daar, ja, begon het mee. Van hoe is onder één? Ja, daarna is het tijden onder één geweest, terwijl we nog steeds niks konden, niks mochten. Mm-hmm. Dus toen was het 700 IC-bedden, toen was het 500 IC-bedden. Noem maar op, dat gaat maar door.
Ja.
Dit is nog zo'n bericht van 23 maart 2021. Het gaat over het R-getal, dat naar onder 1 moest.
Ja. Ja, het lijkt een soort van verwarringstactiek te zijn.
Nou, wat het vooral laat zien is, het gaat niet over virusbestrijding. Men wil die maatregelen en men zoekt daar redenen bij.
Ja.
En dat is ook het beeld wat ik krijg uit die beleidsstukken.
Ja.
Wat zegt nou het Europese Hof voor de Rechten van de Mens over? Daar hebben we over geprocedeerd. Dit komt ook uit de dagvaarding van in juni. En ja, ik heb hem nog een keer nagelezen, mijn dagvaarding. En dan ben ik toch verbaasd over hoe gedegen we die in elkaar gezet, ja, hadden toen. En wat moet nou het belangrijkste doel zijn als jij grondrechten inperkt om een noodsituatie te bestrijden?
Moeten we heel even zeggen waar artikel 15 ook weer over
15
gaat.
15 EVRM,
ja.
Dat bepaalt als een land een situatie heeft waarbij ze af willen wijken van grondrechten. En dat is deze situatie, heel wat, ja, grondrechten zijn afgeweken. Vooral omdat het ook zo langdurig is. Hè? Ja. Want het kan zijn dat als je het kort doet, dat het alleen maar een beperking is.
Precies, als je een
is.
Korte ramp hebt.
Maar als je het lang doet, is het een afwijking. En, ja, inmiddels is het meerdere jaren. Dus het aantal grondrechten zijn gewoon helemaal weg op dit moment.
Precies.
Eerste doel moet zijn zo snel mogelijk naar normaliteit,
ja,
terugkeren. En de maatregelen die je neemt moeten geschikt zijn om het doel te realiseren, te bereiken ook. Hè?
Ja.
Dus, en het doel moet natuurlijk ook nog een keer legitiem zijn.
Nou, ja. Dus wat hier eigenlijk staat, is dat als een lidstaat een noodtoestand wil uitroepen, dan moeten ze aan allerlei dingen moeten ze voldoen. Wat ook even belangrijk is, dat hebben we hier niet op staan, maar dat ze op grond van lid 3 dat moeten aanmelden bij de secretaris-generaal van de Raad van Europa. Dat is in Nederland niet gebeurd, terwijl dat in andere landen wel is. Althans, in sommige andere
sommige landen.
Landen
hebben noodsituatie uitgeroepen. Ja. En anderen hebben de weg gekozen zoals Nederland dat gekozen heeft.
Ja.
Wat in principe...
En dat is eigenlijk heel vreemd. Want enerzijds zeggen ze het is een noodtoestand. Maar als je dat echt vindt, waart
om
heb je hem dan niet aangemeld,
ja,
op grond,
nee,
van dit
artikel? Ze hebben het recht opzij geschoven.
Ja.
Daar hebben ze geen rekening mee gehouden. En dat is ook opvallend, daar komen we zo nog op. In die hele discussies is nergens de vraag, kan dit juridisch wel?
Ja.
Hoe zit het met mensenrechtenverdrag? Nergens tegengekomen.
Nee.
Dus dat heeft geen rol gespeeld, daar mocht niet over gesproken worden. En om te weten of de maatregelen de toets kunnen doorstaan, zijn dit de vragen, die zijn ook toen in die dagvaarding beantwoord. Hoe vindt de besluitvorming plaats? Wat is het doel van de maatregelen? Zijn ze geschikt om het doel te bereiken? En zijn er minder ingrijpende middelen beschikbaar voor hetzelfde doel?
Ja.
En dan nog, zijn ze proportioneel? Of is het middel erger dan de kwaal?
Ja. Lijkt me een hele goede vraag om te onderzoeken.
En waarom is dat? Dit komt uit een rapport van de Venice Commission. Die is verbonden aan de Raad van Europa, waar ook het, ja, Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Ervaring laat zien dat hoe langer een noodsituatie duurt, hoe verder de staat de neiging heeft om weg te gaan van het oorspronkelijke doel,
ja,
van zo'n noodsituatie.
Dus die tussentijdse toetsing is er eigenlijk ook voor bedoeld. hè, dat inderdaad geen machtsgreep kan worden gepleegd.
Dit is de reden waarom deze regels er zijn. En wij zitten nu midden in de machtsgreep. Ja. Want ze hebben al deze regels opzij geschoven. En hoe minder rechtvaardiging er is om zo'n situatie te bestrijden. Vooral de vraag kan je dan niet meer beantwoorden. Kon het niet met de beschikbare wettige gereedschap wat je hebt liggen, kan het daar niet mee bestreden worden? Want dat is natuurlijk de eerste vraag die je moet stellen. Maar dat is de achterliggende gedachte. Zijn deze maatregelen proportioneel? Daar gaan we zo meteen nog heel uitgebreid over hebben. Maar als je alleen al kijkt naar dit krantenbericht, het aantal zelfmoorden is gestegen met 15% onder de 30. En dan neem je daarbij in dat er 0 personen is onder de 30 overleden aan COVID.
Ja.
En dan hebben we het hier over 40 personen die zelfmoord gepleegd hebben. We hebben het alleen over zelfmoord en niet over alle andere gevolgen. Dus bijvoorbeeld kan je al zeggen, er was helemaal niets proportioneels aan. Nou, die 5 miljard die ze net zeiden als maximum bij een ramp, catastrofale pandemie. 81,7 miljard inmiddels tot en met 22 aan staatsschuld extra opgenomen.
En dit heb jij gewoon uit een overheidsstuk zelf, toch?
Ja, dit komt gewoon van de overheidswebsite. Dus 81,7 miljard. En dan hebben we het niet over de schade die is aangericht bij de middenstand, bij de bevolking, noem maar op. Dus dit is ongehoord wat hier gebeurd is.
Ja. Hè? En hier komt nog bovenop, hè? Daar hadden wij het net over. Dit is alleen nog maar de staatsschuld. Dat staat los van het feit dat er ook heel veel vermogen van de burger is verdampt.
Gigantisch.
Mensen hun pensioenen hebben moeten opeten.
Ja. Aan alle
reserves
kanten.
Hebben moeten aanspreken.
Ja. De eerste voorwaarde als je dit soort maatregelen neemt is je hebt een gedegen maatschappelijke economische kosten- en batenanalyse nodig. Ja. Want anders kan je namelijk niet afwegen of het proportioneel is. Zijn er niet minder ingrijpende middelen beschikbaar? En ik ken er maar eentje en dat is die eerder naar boven kwam in een WOP-verzoek. En die is opgesteld eind maart 2020.
Ja.
En dat was een heel gedegen stuk door ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken.
Ja, en daar bleek eigenlijk uit dat die lockdown überhaupt niet moest.
Ja, die gaan we nog even wel kort nalopen, wat daarin stond. Ja. En daarna hebben ze wel de schade-inschattingen gemaakt van de maatregelen.
Ja.
Maar niet wat voor voordelen hebben we daarvan. Want hoeveel gewonden of hoeveel zieken, hoeveel doden kunnen we vermijden? Dat is alleen maar in die eerste is dat ingeschat. Ja. Daarna nooit meer. Daar is ook een hele goede reden voor. Daarna werd heel duidelijk dat dat het niet proportioneel kon zijn. Want die eerste inschatting, die kosten-batenanalyse, die hebben ze gemaakt op basis van een inschatting destijds van Van Dissel dat 19% van de mensen zou in het ziekenhuis belanden, waarvan 5% op de IC. Nou, inmiddels is dat teruggebracht. Echt, je hebt geloof ik nog 0,1% of zo die in het ziekenhuis belandt. Het is echt bijna niks meer. Het was 2%, het is nu 1% geworden, alleen het topje. En dan nog een heel klein deel wat daarvan doodgaat. Dus het staat in geen enkele
dus
verhouding meer.
Dus waar dat stuk op was gebaseerd, waren al foutieve stukken.
Foutieve in ieder geval gezien. Foute inschattingen. Ja. Maar die zijn enkele maanden later al helemaal teruggedraaid. 16 of 17 keer minder dan dit.
Ja.
Dus voor 17 IC-bedden had je twee maanden later nog maar eentje nodig, volgens de inschattingen.
Ja.
He, dus dan kan je voorstellen over wat voor omvang het hebben.
Volgens mij bleek eruit dat er 100.000 kwalies gered zouden worden. Maar dat is dus hier op basis hiervan. Dus als je dat door 17 deelt, dat hou je dan over?
Nee, niets. Het is nul. Ja. Er is geen een kwalie. Dat is quality adjusted
life.
Ja, precies. Zo bereken je of het winst of verlies geeft. In dit geval is er geen enkele kwalie gewonnen met die bijna 100 miljard die we hebben uitgegeven en de hele samenleving die vernietigd is.
Ja.
Wat zei die eerste kostenbaatanalyse? Ze hadden ingeschat dat 50.000 patiënten IC-hulp nodig zouden hebben. En 25.000 zouden overlijden als we niets zouden doen. Dus als we gewoon zeggen we laten het gewoon gaan, zouden 25.000 overlijden. En dat is namelijk de helft van de mensen die je geen IC-plek kan geven.
Ja.
En de lockdown levert, zoals je net al zei, 100.000 kwalies op. En dat zou 8 miljard in geld uitgedrukt zijn.
Hmm.
Daartegenover hadden ze berekend...
Dus zet dat even af tegen die 80 miljard staatsschuld die erbij is gekomen.
Bijna 90 miljard, ja. En dan los van de schade van de mensen. Wat hebben ze daarvoor schade tegenover gezet? In 12 maanden tijd 40 miljard zou het kosten. Dat klopt, want het was voor 12 maanden. En we zitten nu op dubbele.
Ja.
En het beperken van de reguliere zorg, dat noemen ze een sluipmoordenaar. Die hebben ze ingeschat op 20 miljard.
Ja, en terecht.
Psychosociale gevolgen, zoals zelfmoord ook. Mensen die depressief worden, noem maar op, 9,5 miljard. Staatsschuld die met 150 miljard zou groeien. En toekomstig verlies doordat er minder geld beschikbaar is voor toekomstige generaties.
Ja.
Is ingeschat op 550.000 kwalies verlies.
Ja.
Dus dat zijn allemaal mensenlevens waar we het hier over hebben. Dit was bekend toen de lockdown 2 weken bezig was.
Dit stuk, ja. En ik weet dat in september is toen door dokter ingenieur van der Zanden is dat WOP-verzoek gedaan.
Ja.
En dat is geloof ik pas in maart of april hebben ze het allemaal gestuurd. Ik zal die Blackbox-aflevering over die kwalies aanhechten.
Maar dit was informatie die hadden zij beschikbaar. En toch heb je ze nog 2 jaar lang al deze gekkigheid gedaan met ons. Kijk nou eens bijvoorbeeld naar de avondklok. Ja? Dat was ons punt ook altijd in die rechtszaken. Je moet weten, wat is het effect per maatregel? Want dat is ook een van de voorwaarden die gesteld worden door de Syracuse-voorwaarden, de principles. Dat je moet weten, je moet een maatregel kunnen meten. Want anders kan je natuurlijk eeuwig een maatregel houden en zeggen, het werkt prima. Zoals ze nu doen bijvoorbeeld. Ja hoor, het werkt prima, kijk maar. Terwijl er is geen enkel bewijs dat het werkt.
Ja. Ernst Kuipers heeft toch zelfs nog vorig jaar gezegd, achteraf gezien dat die hele avondklok nooit gewerkt heeft. Je zou eigenlijk al die jongeren die boete van €95 hebben gehad, een briefje naar Ernst Kuipers moeten laten sturen.
Dan zie je dat die avondklok juist extra doden opgeleverd heeft. Doordat mensen opgesloten zijn geworden in huis, zijn juist het aantal besmettingen, infecties toegenomen en mensen in het ziekenhuis beland. Dus het heeft geen levens gered, het heeft levens gekost. Dan komen we nu bij de stukken. Dan beginnen we met de route die ze toen uitgestippeld hadden. En dan zouden steeds de maatregelen op- en afgeschaald worden aan de hand van het aantal IC-opnames en aan de hand van het aantal besmettingen. Nou, besmettingen zeggen helemaal niks. Er schijnt ook helemaal geen correlatie te zijn. Allang niet meer, of als dat überhaupt geweest is. Dus het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames. Dus het is een volledig willekeurig criterium wat je hanteert. Maar wel heel ingrijpend.
Ja, ik wilde toch nog één keer teruggaan, want ik zat hier nog eens over te denken. Jij had gezegd hier van het wordt als zeer ernstig gezien.
Bij 27 ziekenhuisopnames.
Per 100.000 inwoners. Dus
nee, per miljoen.
Nee, per 100.000.
Nee, hier staat per miljoen.
Oh, per miljoen.
Week. Per week, ja.
Ja. Ik dacht dat het per 100.000 was. Dat is heel vreemd, want per miljoen dan zouden we het dus hebben over wat? 200 mensen of zoiets.
Ja.
Terwijl ze zelf zeggen op dat andere tabelletje dat het moet gaan om 40.000 tot 50.000 ziekenhuisopnames.
Je bedoelt in die eerste inschatting, dat we 40.000, 50.000 ziekenhuisopnames
hebben. Ja, en hier zeggen ze 27 per miljoen.
Per week, hè? Dus nieuwe opnames. Ja. Maar dit zit dan bij zo'n advies. Kijk, dan zo'n minister die krijgt zo'n memo mee. Waarin staat, wat moet ik antwoorden, wat moet ik vragen? Die ambtenaren werken dat uit. Die ministers die bedenken dat niet zelf.
Klopt.
Die krijgt het allemaal uitgewerkt mee. En dan zit hier, hebben ze een memo gemaakt van de effecten van de economie en maatschappij van de routekaart. Hè, dat op- en afschalen.
Ja.
En ze beginnen er al mee om te zeggen dat er is geen integrale afweging, want daarvoor moeten wij weten Want die effecten moeten afgezet worden tegen het doel om verspreiding van het virus tegen te gaan, de zorg te ontlasten en de kwetsbaren in de samenleving te beschermen. Maar een inschatting van het effect van de maatregelen was helemaal niet beschikbaar. Hmm. Dus men ging dit soort vergaande besluiten nemen en men had helemaal geen idee wat dan de effecten van zijn. Dus hier ervaar je inderdaad nul kennis en
in de mist.
En 100% besluiten, ja? Ongeveer. Hoofdpunten, en dit is iets, een punt wat steeds terugkomt. Niet alleen bij de minister van Financiën, ook Economische Zaken en Sociale Zaken. Daar is namelijk, zij in elke keer dat er een bijeenkomst is, hameren ze erop, die scholen moeten open.
Ja.
En wat zeggen ze daarover? Sluiting van het primair en voortgezet onderwijs brengt grote, permanente maatschappelijke en economische schade met zich mee. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen gemiddeld gezien niets leren bij afstandsonderwijs. En volgens de OECD leidt een leerachterstand van een derde jaar via een afname van menselijk kapitaal tot een inkomensverlies van deze groep van 2,5 tot 4%. Dus deze mensen, deze kinderen, die gaan in de rest van hun leven 2,5 tot 4% minder verdienen. En dat correspondeert met 1,5% lagere, bruto binnenlands product. Ja. De netto contante waarde, let op, van dit inkomensverlies loopt op tot ongeveer 69% van het huidige bruto binnenlands product.
Ja.
Dus dat is
gigantisch,
de gevolgen daarvan. Dus als je dit weet, zou je het niet eens in overweging mogen nemen. Te meer dat kinderen helemaal niet gevoelig zijn voor COVID. Die lopen geen risico. Dus dit is, als je dat dan toch doet, het is gewoon crimineel. Als je die kinderen dan toch thuis houdt. Als gevolg van de sluiting van onderwijs en kinderopvang neemt ook de productiviteit van de ouders substantieel af. En tijdens de eerste golf waren 25.000 extra kinderen slachtoffer van mishandeling.
Ja.
25.000. Dat is wat deze mensen met hun maatregelen gedaan hebben. Oh ja, en de effecten op de levensstijl en de mentale gezondheid, dat zeggen ze er ook nog bij, die zijn vaak permanent.
Ja.
Maatregelen die grote negatieve effecten hebben voor gezondheid en levensstijl kunnen permanente schade met zich meebrengen voor het individu en kunnen leiden tot hogere maatschappelijke kosten. Deze schade is niet makkelijk op te vangen via flankerend beleid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een hogere vraag naar GGZ als gevolg van depressies, mentale problemen of hoger risico op hart- en vaatziekten door roken en gewichtstoename. Dit is allemaal informatie die was beschikbaar. Ja. Iedere keer weer. De trojka.
Dit was al uit maart, hè?
Dit is
2020.
Dit is maart 2020, geloof ik. Maar het maakt niet uit. Het komt steeds weer terug.
Ja.
Die adviezen zijn wat dat betreft vrij consistent. Mm-hmm. En het is ook van de trojka. De trojka is minister van Financiën, Sociale Zaken en Economische Zaken. Ik meen dat die drie vormen de trojka. En die hebben constant gelobbyd voor schoolopening.
Ja.
En de kosten van maatregelen die worden ongelijk verdeeld. Zo worden mensen met weinig sociale contacten veel harder geraakt door contactbeperkingen. Mensen die klein bij huis zijn, worden harder geraakt door thuiswerkmaatregelen of afstandsonderwijs. Noem maar op. En, dit vind ik ook een hele schokkende constatering. Dat is, de groepen die kosten van maatregelen dragen, profiteren niet van de baten, voor zover die zijn. Hè? Want we doen het voor de ouderen.
Maar de jongeren zijn de pineut.
Ja, de kosten die lopen op via de staatsschuld. Dus dat komt voor rekening van toekomstige generaties. En er is sprake met dit beleid van een forse herverdeling van jongeren naar oudere generaties. Mm-hmm. Dat constateren zij. En de negatieve impact van de maatregelen neemt toe naarmate de maatregelen langer duren. En dan noemen ze als voorbeeld zeer strenge maatregelen voor de kapper. Als je 3 weken gesloten bent, kan je best overleven. Dat is vervelend. Maar naarmate het langer duurt, zeggen ze, dan ga je door je financiële buffers heen en neemt ook het maatschappelijke welbevinden af. En bij langer aanhoudende beperkende maatregelen groeit het risico dat ook in beginsel gezonde bedrijven de deuren moeten slaan. Ja. Nou, wat zie je nou de afgelopen 2 jaar? Ze hebben niets anders gedaan dan iedere keer weer die bedrijven sluiten. Ja. Die kleine middenstand, de horeca, dit wetende. Dit is gewoon opzet. Hè? Ja. Dit is duidelijk, daar kan geen twijfel meer over bestaan. En een punt wat ik ook steeds gezegd heb in alle rechtszaken. Terwijl ze de avondklok toen bijvoorbeeld voorgelegd hebben aan de rechter, heb ik gezegd, ja, u kunt die avondklok niet los van de rest van het maatregelenpakket. Die moet u samen beoordelen. Ja. Nou, wat staat er in het advies? Precies wat ik zeg. Cumulatie van maatregelen maakt dat de werkelijke effecten groter zijn dan de weging van maatregelen in isolatie. Het geheel is veel zwaarder dan losse maatregelen. Als je die bij elkaar optelt, is het geheel veel zwaarder nog dan de optelling van die losse maatregelen.
Misschien moeten we dit stukje ook even aan Pels Rijken opsturen. Hm. Die beweren steeds dat we het los moeten zien.
Ja, en iedere keer weer.
De overheid heeft dus zelf gezegd dat we het in samenhang moeten bekijken.
En hebben ze een overzicht gemaakt van de verschillende maatregelen. Bijvoorbeeld thuisbezoek met kleurtjes om te laten zien hoe ernstig het is. Hè. Bijvoorbeeld thuisbezoek voor de maatschappij zeer ernstig. Groepsvorming ook voor de maatschappij ernstig. Sociale kring, werk hè, ook zeer ernstig.
Ja, dus hoe donkerder dat vlakje, hoe groter de nadelige gevolgen.
Doorstroomlocaties, ook donkerrood restaurant. Dat is natuurlijk helemaal catastrofaal, zowel voor de economie als maatschappij. Ja. Kijk, als je dit ziet, dan moet je natuurlijk dit soort maatregelen, dat kan je alleen maar nemen als er echt sprake is van een zware nood. En niet zegt van nou, de IC-opnames die zijn deze week met 3 verlaagd. Ja, we moeten dus toch nog wel een beetje maatregelen nemen, ja? Nee, dit soort maatregelen kan je alleen maar nemen als de wereld op instorten staat. Want je trekt het bestaan onder miljoenen mensen vandaan. En toch hebben ze dat constant gedaan, al 2 jaar lang.
Ja, het past natuurlijk allemaal in het plaatje van de Great Reset.
Ja, en dan de detailhandel, sluiting van niet-essentiële detailhandel. Zeer ernstig voor de economie ook. De discotheken, de horeca, noem maar op, ook zeer ernstig. Ook voor de maatschappij, voor de samenleving. Sportbeoefening, zeer ernstig. Hoe kom je erbij nog om met dit soort informatie dat jij het in je
dit
hoofd haalt?
Dit zou je hooguit kunnen doen als mensen echt bij bosjes dood neervallen.
Ja, en zelfs dan moet je zelf afvragen. Maar dan hoef je dat, heb je het helemaal niet nodig, want
dan
blijven
dan
mensen vanzelf thuis.
Vanzelf,
ja, dit is puur geweest om ons
Te onderdrukken
en ons gedrag te gaan beïnvloeden. En onze rechten weg te nemen.
Ja.
Scholen nog een keer. Nou, dit is het allerdonkerste rood wat je kan bedenken. Kinderopvang. Mag je niet eens aan denken. En toch doen ze het iedere keer weer. Hè?
Ja.
En moet je eens kijken naar de afgelopen 2 jaar. De kinderen nog steeds. Hè? Want we doen nu net of het open is. Maar die kinderen worden om de havenklap naar huis gestuurd. Hè? Ja. Oh, er is er weer eentje besmet. Hop, weer de hele klas naar huis. Weer thuis zitten. Dus die kinderen worden nog steeds niet met rust gelaten. Hè?
Nee.
Dit is echt misdadig beleid. En deze mensen die moeten echt op een dag hiervoor terecht staan. Mm-hmm. Dit kan gewoon niet dat jij dit op deze manier doet. Dan beschrijven ze nog additionele kwalitatieve overwegingen bij de effecten van individuele maatregelen. Dat hoort dus bij dat overzicht.
Mm-hmm.
En dan schrijven ze bijvoorbeeld thuisbezoek heeft vooral sociale impact. Groepsvorming op publieke plekken. Maatregelen heeft een sociale impact voor een grote groep mensen. Thuiswerken heeft impact op grote groep mensen en vergt grote verandering in levensstijlen. En dat thuiswerken, dat moest er per se doorheen. We moesten allemaal thuis gaan werken.
Ja.
Niet omdat het goed is om het virus te bestrijden. Nee, men wil ons opsluiten in onze huizen. We moeten alles gewoon thuis doen. We moeten thuis naar school en we moeten thuis werken.
Ja.
Op de lange
gaan de kosten ook nog eens omhoog. Hey, ik bedoel, het gas is nu al omhoog gegaan.
Op korte termijn zijn die effecten van deze maatregel beperkt over thuiswerken. Maar langere termijn zijn er grote effecten. Minder sociale contacten. Vereenzaming. Een thuissituatie die niet geschikt is om thuis te werken. Binding met andere collega's die verloren gaat. Geen nieuwe binding met nieuwe collega's. Noem maar op.
Mm-hmm.
Avondklok. een zeer grote inbreuk op individuele vrijheid van mensen. Sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer voorgekomen. Ja. Weet je nog dat we niet mochten vergelijken, hè? Mm-hmm. En doorstroomlocatie hebben we net... Dit heeft sterke sectorale effecten in economische zin... maar ontneemt mensen ook perspectief om door te gaan. Psychologische klap om thuis op de bank te belanden. Veel locaties hebben investeringen en aanpassingen gedaan... om bezoekersstromen, coronaproof, in goede banen te leiden... waardoor sluiting op teleurstelling en onbegrip kon sluiten. Dus die mensen hebben door al die hoepeltjes zijn steeds ingesprongen. Ja. En kijk eens naar de horeca, de mafste dingen... met plexiglas, platen, afstand, noem maar op. En toen hadden ze dat allemaal gedaan, dan zeiden ze... nou, gooi nou maar dicht, ja?
Ja.
Ja. En dan nog steeds blijven geloven dat die overheid het beste met je voor heeft. Horeca hetzelfde. Volledige sluiting ontneemt horecaondernemers en personeel perspectief om door te gaan. Psychologische klap en leidt zonder steun tot veel faillissementen. Mm. En oplossende werkloosheid onder een groep die al kwetsbaar is met veel flex- en nulurencontracten. Zeker als de sluiting langer duurt en veel ondernemers zijn al door de reserves heen. Ze weten het dus precies. En ja. Toch, wat zien we nou vanaf november, of wanneer zijn we nu dicht?
Ik dacht ergens half december of zo.
Gewoon weer dichtgegooid.
Ja, net voor de kerst, kan je juist goed omzet maken.
En de hoeveelste keer is dat?
Ja.
Dus dat is het doel van deze maatregelen. Dat kan je niet meer anders zeggen dan dat het doel is. Want de informatie was er allemaal. De detailhandel
hetzelfde. Het is eigenlijk een controlled demolition van de economie.
Ja. Ook sterke economische effecten, die detailhandel en sport. Grote sociale als economische effecten, die vooral in hogere risicosniveau groot zijn. Maatregel raakt grote groep mensen. Impact is beperkt als het kort duurt, hè, want 2 weken niet sporten, dat kan je nog wel overleven. Maar als het lange termijn tijd is, dan leidt dat tot grote problemen en gezondheidsschade.
Ja.
Permanente gezondheidsschade heeft dat tot gevolg. Ook omdat mensen, als ze eenmaal gestopt zijn met sporten... dan pikken ze het vaak niet meer op. Ja. Dus dit zijn maatregelen echt om onze schade. Dit kan niet uitgelegd worden dat dat op enige manier onze gezondheid zou dienen. Dus ook dat laten we zien. Ja. Het zijn allemaal maatregelen om schade toe te brengen. Nou, evenementen, dat is duidelijk. Ze zeggen, ja, de sociale effecten zijn beperkt... raakt een grote groep, maar de impact per persoon is relatief klein. Omdat het natuurlijk een kleinere branche is. Nou, onderwijs, maatregel raakt ouders die thuis werken. Kinderen leren dus niets. Hè?
Nee.
Dus is sterker, de kinderen die juist op achterstand hebben... die hebben zelfs zijn ook... achteruit gegaan juist. Ja. Dus ze hebben niets bijgeleerd. Nee, ze zijn achteruit gegaan.
Zijn kennis kwijtgeraakt.
Ja. Contactberoepen. De maatregel heeft effect op de ondernemers... die geen inkomens meer hebben. Dat is vaak ZZP'ers. Ja. Ook een kwetsbare groep. En op een groot deel van de maatschappij... Kijk, als je naar de kapper, 3 weken niet naar de kapper, hè, of de pedicure, dat kan nog. Maar als je dat probleem 2 maanden aanhoudt, ja, dan gaan ze allemaal onderdoor.
Ja.
Dus dat zien we nu ook gebeuren na 2 jaar.
Ja.
Zorg, impact komt vooral door beperkingen rond dagbestedingsactiviteiten. En het effect van bezoekbeperkingen hangt natuurlijk af van wat er in de praktijk gehanteerd wordt. En dat is vooral in het begin heeft dat enorme schade veroorzaakt. Nou, daar hebben ze daar een scoringssystematiek van gemaakt... Om te laten zien hoe ernstig bepaalde dingen is. En dan maken ze die rijtjes. Dat is net wat we allemaal doorgenomen hebben. Ja. Zet ze dat op een rij. Bijvoorbeeld thuisbezoek, helemaal geen bezoek meer... is 16 minpunten.
Min.
En dan is je hebt -3 en +3. Hè? Als ze de voordeel heeft... Hè? Dus de voordelen zijn +3, de nadelen -3. Het is iedere keer -3. Nou, er zijn geen aantoonbare voordelen.
Nee.
Dus het is alleen maar -. Er is geen positieve afweging meer. En toch zitten we al 2 jaar met deze gekke maatregelen. Terwijl ze zelf aantonen...
Ja, dit is desastreus.
Ja. Ministeries, dan komen we bij het volgende, waar ik net ook al naar verwees. Dat die financiën, economische zaken, klimaat, sociale zaken en werkgelegenheid... als de trojka, die hebben constant gepleit voor het opheffen van schoolsluitingen.
Ja. Wat ook logisch is.
Maar ze kregen geen gehoor. Want wie bepaalt het? Komen ze ook nog nader op. OMT, NCTV en minister van Volksgezondheid. Ik heb het idee dat NCTV bepaalt alles. Ja. Het OMT schrijft daarop de adviezen. En het minister van Volksgezondheid moet dat doorrammen.
Ja.
Zo werkt
het. Zo gaat het een beetje.
De andere ministeries hebben geen invloed gehad. Ze staan volledig buitenspel. Het is bijvoorbeeld van 10 januari 2021... een voorbereiding voor de katshuisoverleg. Wat staat erin? Advies voor de minister. Dit is wat de minister moet zeggen. U kunt aangeven dat ongeacht de huidige epidemiologische situatie moet worden gekeken voor versoepelingen, onderwijs en kinderopvang. Het nog langer hebben van afstandsonderwijs is schadelijk voor de kinderen. Leerachterstanden lopen verder op. Op lange termijn leidt dat tot minder menselijk kapitaal. Op korte termijn leidt dit tot productieverlies van de ouders. En nog verwijs naar de Britse variant. Ja. U kunt daarbij aangeven dat u de zorgen begrijpt over de Britse variant. Maar desondanks van mening bent dat kleuteronderwijs, kinderopvang, dat allemaal gewoon open moet. En zo snel mogelijk.
Ja. Dus zij hebben wel in de gaten hoe desastreus het is als je die scholen dichtgooit.
Ja, je vraagt je altijd af, hoe werkt dat nou? Want aan de ene kant zitten ze alles te stimuleren, ook de injecties, noem maar op. Maar aan de andere kant blijven ze steeds op deze punten zitten.
Ja. Dus, het is wel vreemd, want je zou dus denken dat de mensen die deze stukken opstellen toch ook denken van, wat is hier aan de hand? Er wordt eigenlijk niks gedaan met onze stukken.
Ja, die opmerkingen maken ze ook.
Ja.
Die heb ik hier dan ook opgenomen. Dus ik kom er zo meteen een slides waar dat blijkt. Om het belang van het fysieke onderwijs te onderstrepen, kunt u aangeven dat andere maatregelen ervoor moeten zorgen dat besmettingen teruglopen. En dan willen ze naar dat thuiswerken vooral. Daar heb ik ook een paar leuke slides over. Ik kan nogmaals benadrukken dat werkgevers moeten zorgen dat mensen thuis blijven werken. Het argument van de NCTV dat het dan te druk wordt in de winkelstraten vinden wij te voorbarig. Dat gaat dan over de detailhandel click en collect mogelijk te maken. Ook zo'n dwaze maatregel. Ja.
En dan nog met die mystery guest, toch? Die dan, daar kon je verlinkt
precies
worden.
Wat, ja.
Echt.
Veel zit in gedrag en naleving, dat kunt u aangeven. Nog meer sectorale maatregelen waarbij de kosten voor de sector veel zwaarder zijn dan de baten die het oplevert, zijn ons inziens onwenselijk. En het is onduidelijk hoeveel extra maatregelen nog toevoegen aan de inperking van het virus. Dus uit alles blijkt, er is geen proportionaliteit. Er zijn geen voordelen. En toch zitten we maar door te gaan met die maatregelen.
Ja.
En u kunt aangeven dat u begrijpt dat men naar Duitsland kijkt. Want waarschijnlijk zeggen zij constant, ja, maar in Duitsland doen ze dit.
Ja, dus doen wij
maar
dat ook maar.
Dit mag geen doorslaggevend argument te zijn.
Ja.
Kijk naar België. Die
hadden
doen
we dan
anders.
Maar de afgelopen tijd naar België gekeken, dan waren wij ook gewoon open geweest.
Maar we moeten Duitsland volgen,
ja,
vanaf het begin. De trojka op de scenario's wil het volgende advies meegeven aan NCTV. Scenario's vergen ons inziens geen uitleg over welk scenario de grootste sociaal, maatschappelijk en economische gevolgen heeft. De appreciatie van de trojka ziet met name op de prioritering. Dus hoofdboodschap, openen, primair onderwijs.
Ja.
Vanuit economisch, maatschappelijk perspectief. Er is een politiek besluit nodig in hoeverre afstandsonderwijs nog verantwoord en proportioneel is.
Ja.
Gegeven de grote... die gaat zomaar even vandoor. Gegeven de grote groeiende permanente schade is goed denkbaar dat de epidemiologische baten van afstandsonderwijs niet opwegen tegen de schade die de maatregelen veroorzaakt aan de maatschappij, voor economie en volksgezondheid.
Dat weet ik wel zeker, dat heb ik zelf gezien. Het is verschrikkelijk om op Zoom les te moeten geven.
Nou ja, maar dan zie je, zij zaten maar, het stond vast. Die maatregelen moesten er gewoon komen. Heel opvallend, toch? Nou, ook dit is wel advies van de trojka, waar we net al naar verwezen. Hoofdboodschap, primair onderwijs moet open. En wat we net zeiden, die schade die loopt op.
Ja.
Dit is ook heel interessant. Online afstandsonderwijs is zeer onwenselijk en heeft grote sociaal, maatschappelijke en economische gevolgen. Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse kinderen in het basisonderwijs tijdens de eerste golf gemiddeld niets geleerd hebben. Leerachterstanden lopen momenteel verder op. En wat we net gezegd, die verdienvermogen wordt aangetast. Permanente schade. Ouders kunnen minder werken.
Ja.
Uit onderzoek volgt dat de periode waarin scholen en kinderopvang gesloten waren, fors meer kinderen dus slachtoffer waren van mishandeling, emotionele verwaarlozing.
En dat moet je ook nog eens even afzetten, hè? 25.000 meer dan die 15.000. Ja. Dus het is een ruime verdubbeling.
Het is verschrikkelijk. Ja. Wat we die kinderen aangedaan hebben, dit is echt verschrikkelijk.
Ja.
Dat deze mensen überhaupt nog vrij rondlopen.
Ja.
Kijk, en dit was een smeekbede om die scholen te openen. Dan heb ik even het overzicht. Wat hebben ze daar nou mee gedaan met die smeekbeden? Nou, helemaal niets kan ik je vertellen. Want pas een maand later is de basisschool weer open gegaan.
Ja,
dit hebben we gezien, deze noodkreet, het moet nu open.
Ja.
Nou, maand later. En middelbare scholen pas nog een maand later bijna.
Ja.
En de HBO en wetenschappelijk onderwijs pas 16 april.
26, ja. Toen was het onderwijsjaar alweer bijna april. Voorbij.
Ja.
Het is te zot voor woorden.
Ja. En dan hebben we nog een hele hoop wat ik tegenkwam, was dat men wil per se die mensen thuis laten werken. Dat is onderdeel van het programma, niks met virus te maken.
Ik denk dat ze eigenlijk ditzelfde hadden willen doen dit jaar, hoor. Dat het ze tegenvalt.
100%.
Ja, het valt tegen dat ze nu alweer open zijn.
Ja.
Ja.
Maar kijk, het is natuurlijk ook apart dat je mensen dwingt om thuis te werken. Want waar vinden de meeste besmettingen plaats? Volgens
thuis.
RIVM? Thuis. Dus laten we iedereen vooral dwingen om thuis te blijven. Ja?
Ja.
Ja. Weer een notitie in verband met opheffen, bevorderen thuiswerken. De minister-president en minister van Volksgezondheid hebben aangegeven dat het afdwingen van thuiswerken een belangrijke aanleiding is voor de scholensluiting. Dus dit is ook in het nieuws geweest toen. De enige reden om die scholen te sluiten was om de ouders te dwingen thuis te
blijven.
Echt een grof schandaal. Kinderen worden op deze wijze geraakt door de onwil van volwassenen om zich aan de regels te houden, met grote gevolgen op korte en lange termijn. Men constateert dat de tweede lockdown de verkeersdrukte nog wel afneemt, maar het niet meer zoveel effect heeft. Hè? Men is niet meer zo onder de indruk van dat geroep toeter.
Nee, je weet toch ook nog die eerste keer dat ze die lockdown...
Het was stil.
Doodstil op straat, doodstil.
Ja, maar daarna is het wapen bot geworden. Mensen denken, het is nou wel goed geweest met jullie nonsens. Ik ga weer zelf mijn leven bepalen.
Ja.
Dus dan moet je iets gaan doen als overheid. Nou, wat ga je dan doen? Er is relatief weinig zicht op het aantal thuiswerkers en de redenen waarom zij de thuiswerknorm niet naleven. Hoezo thuiswerknorm niet naleven? Dit is niet mijn norm, dat bepaal ik zelf wel.
Ja.
Ze hebben gedragsonderzoek laten doen. En bij onderzoek dit onderzoek wordt gebruikt om met het interdepartementale team van gedragskundigen gedragsinventies te ontwikkelen rond het thuiswerken. We gaan gedragsinventies. Alsof wij bij Martin Gauw zitten, of hoe heet die honden?
Ik weet wie je bedoelt. Ja? Die traint die hondjes.
Ja, precies. Daar hebben we nu mee te maken. We hebben Martin Gauw gehuurd en ons moet geleerd hoe wij ons anders moeten gaan gedragen.
Ja. Nou ja, er zitten toch ook veel professoren gedragskunde en zo in heel veel van die adviescomitees. Dat
heel
is heel
veel.
Wonderlijk.
Heel veel, ja. De maatregelen in onderstaand overzicht dat we ze nu gaan behandelen, dat is het resultaat van een financiële interne brainstorm. Dus ze zijn samen gaan zitten.
Ja.
Wat kunnen we nou gaan doen om de mensen te dwingen thuis te gaan werken? Nou, het zal je verrassen hoe creatief deze mensen zijn.
Ja.
Nou, het begint met voor de hand liggende dingen, duidelijk afwegingskaders, een checklist, moet ik thuis werken, ja of nee?
Ja.
Anders blijft het onduidelijk. Tweede idee, een campagne in samenwerking met werkgevers. Sociale norm stellen. Even kijken, gaat hier verder. Dus een sociale normstelling en verantwoordelijkheid bij de werkgever leggen.
Ja, dus op die manier... Maar je kon gewoon niet meer naar je werk. Je kreeg allemaal e-mails met... En dan moest je ook allemaal digitaal intekenen bij de UvA.
Ja, ja.
Nou, dat moest je dan eigenlijk ook 2 weken van tevoren al doorgeven. Dat weet je toch allemaal niet?
Nee.
Althans, ik niet.
Maar dit zit erachter.
Ja.
Achter al die dingen die overal doorgevoerd zijn, zit dit achter. Ja. Economische zaken verwachten daar weinig van. Naming en praising. Goede voorbeelden noemen.
Ja.
Dan heb je parameters voor steunmaatregelen voorwaardelijk maken aan thuiswerken. bonus voor thuiswerken straffen voor mensen die niet willen thuiswerken. Dus dat betekent, jij krijgt steunmaatregelen, want jouw onderneming, jij wordt aan alle kanten gepakt.
Ja.
En dan gaan ze dat nog afhankelijk maken dat je ook nog netjes uitvoert wat zij van jou vragen.
Nou, dat, ik zit nog even in mijn geheugen, maar dat was ook nog zo op de UvA als ik dan les moest geven. Dus ze hadden per verdieping berekend hoeveel mensen er op een verdieping mochten zijn. Maar de lokalen die zitten op de eerste en tweede verdieping. En dus ik zei dan wel eens van, nou weet je wat, dan kom ik wel niet boven. Dan kan er tenminste iemand anders boven werken. Nee, dat kon niet. Ik werd altijd, als ik een lesdag had, werd ik als genoteerd als dat ik boven was. Maar ik stond vaak 6 uur achter elkaar beneden op de werkvloer om daar les te geven.
Maar je staat ook bij de UvA. Ja. En dat is erger wordt het niet, want dat zijn de mensen die midden in dit hele verhaal zitten.
Die allemaal meedoen, ja.
Kijk, wat doen we nou echt zo mooi dat ze toch meedenken met die mensen die dan thuis moeten gaan zitten. Om eenzaamheid te voorkomen en vermaak te bieden. Met toneelgezelschappen online. Escape rooms. Voor coronaveilige afleiding.
Dit verzin je toch niet?
Want eenzaamheid, ongezelligheid wordt als argument gebruikt om niet thuis te werken. Nou, dan gaan we ze dus via online allemaal leuke dingetjes aanbieden.
Ja. Ja. En daardoor kunnen ze hun werk dus ook weer niet afmaken.
Nee. dat vonden de anderen weer niet zo'n goed idee. Impact tegen eenzaamheid mogelijk beperkt. En impact op thuiswerken beperkt. En dan komen we natuurlijk bij de heftigste. En dat is namelijk, ze hebben gedacht, we gaan hun gewoon een boete geven. Hè? Zoals we op alles boete stellen.
Ja.
We gaan gewoon, als jij niet thuiswerkt, krijg jij een boete.
Het is toch echt bizar.
Maar ook voor het niet houden van 1,5 meter op de werkplek, hè? Alleen degenen die echt niet anders kunnen werken dan nog op kantoor. Werkgeversverklaring geven aan medewerkers. De verklaring van niet thuiswerken. Daarmee maak je werkgevers duidelijk verantwoordelijk. Hè? Dat zie je constant in deze. Wat ze hebben ze gedaan? Ze hebben constant andere groepen verantwoordelijk gemaakt voor anderen. Hè, mensen tegen elkaar opzetten.
Ja.
En dat gebeurt hier ook weer. Dat is een eerste wat ze aan denken. Hoe kunnen we mensen tegen elkaar opzetten? Partners, parameters, steunmaatregelen voor waarlijk maken aan thuiswerken. Boete bij ongeoorloofd niet thuiswerken. Heeft een duidelijk afschrik-effect voor werkgevers die gebruik maken van steun. Raakt alleen werkgevers die gebruik maken van steun. En dat is weer te weinig, want er zijn ook werkgevers die geen gebruik
maken van steun.
Dus die kunnen we weer niet pakken.
Ja.
Naming en shaming. Kabinet en werkgevers trekken een communicatie samen op om expliciet niet thuiswerken te veroordelen. Dat is weer die propaganda.
Ja.
En dan zeg je, sluiting van die scholen en winkels is jullie schuld. Ja. Omdat jullie niet thuis willen werken.
Ja.
Dat is dat we ook nu steeds. Het is altijd,
het is chantage.
Altijd iemand zijn schuld.
Ja.
Jij hebt het gedaan. Opa sterft, jij bent schuldig.
En dit is dus echt heel erg, hè? Dat je dus. Er staat nog notabene bij naming en shaming light. Nou, ik vind het helemaal niet light. Op het moment dat je dus een mailtje krijgt, hè, dat is bij ons toen.
Ja, maar we komen nu bij de naming en shaming die niet light is.
Ja.
Dit is de volgende.
Ja.
Reputatieschade, naming en shaming, zwarte lijst opstellen.
Ja.
Dan zeggen ze, onduidelijk of hier politiek draagvlak voor gevonden kan worden. Nou ja, volgens mij everything goes met deze politici. Het maakt helemaal niet meer uit wat kiezers vinden. En naming en shaming, anoniem meldpunt. Een NSB-lijn, 0800 NSB. Ik heb gezien, er zit hier een bedrijf naast en die werken gewoon niet thuis. Dus even een tip geven.
Ja. Nou ja, daar hebben wij een enorme rel over gehad.
Bij de UvA was het ook. Iedereen kreeg een mail, geloof ik, van.
Moet elkaar
verklikken. Van de rector of wat dan ook. En hier is een lijn, hier kun je elkaar verklikken, ja? Terug, 80 jaar
dus
terug.
Dat is echt heel vervelend. Dan word je gewoon bang voor je eigen collega's.
Ja. Maar dat is wat ze doen. Uitspelen, uitspelen, uitspelen. Benzinekosten verhogen. Ook een leuke, ja. Maar dat vinden ze te ongericht. En raakt ook transportondernemers. En die 12 vond ik ook wel creatief gevonden. We gaan gewoon de weg- en spoorwerkzaamheden overdag laten plaatsvinden.
Ja, dat is toch ongelooflijk?
Ja, nee, ze bedenken het gewoon waar je bij staat.
Ja.
Kosten treinkaartjes omhoog. En de laatste, een bewijs van reden om niet thuis te werken vragen in het openbaar vervoer. En ook fuiken op de weg. Dus mensen.
Belagen.
Ja, Ja, overal zo'n, hoe noem je dat? Dat, ja, fuiken.
Ja, een soort van wegpolitie.
Ja, blokkade, wegblokkades, yes. Waar je door moet. Waar militairen zet je daar, meneer. Waarom bent u niet thuis aan het werk? Ja, het staat er echt. Ja. Ik bedenk niet zelf. En dan kunnen ze natuurlijk nog een keer pakken. Terugvorderen kosten noodopvang als ze geen vitaal beroep hebben. Ja.
Dat had jij ook nog gezegd. Dat kan dan politiek gevoelig liggen.
Ja, maar volgens mij ligt niets politiek gevoelig nog. Die fase zijn we lang voorbij. En top-down sluiten gewoon met plichten om het te sluiten.
Ja.
Nou, daar heb ik nog wat dingetjes eruit gehaald over de onvrede over de besluitvorming. Kijk, u kunt aangeven dat u naast het epidemiologische beeld ook graag in het ACC het sociaal-maatschappelijke en economische beeld zou willen bespreken. Dus dat wordt
heeft
niet
u dus gewoon geen interesse in?
Wordt niet besproken. Nee. Moet je voorstellen, je bent maatregelen die al die gevolgen hebben en je bespreekt helemaal niet de gevolgen daarvan. Nee. U kunt ook opmerken dat wat de minister van Financiën betreft, de trojka doorgaat met het maken van sociaal-maatschappelijke en economische toets op de voorgestelde maatregelen. Want NCTV had namelijk gezegd dat hoeft niet meer, hebben we niet meer nodig. Want we hebben de planbureaus, die kunnen dat gaan doen. Maar die hadden al gezegd, we gaan dat niet doen.
Ja.
Dus met andere woorden, we hoeven helemaal niet te weten wat de nadelige gevolgen zijn. Ja. We weten ook niet wat de voordelen ervan zijn. We weten alleen maar één ding. We willen die maatregelen. Ja. Die moeten. Dat staat vast. Ja. Ja? En de laatste zin, heel belangrijk. Wij zijn bovendien niet te spreken over het proces dat de NCTV in deze hanteert.
Ja.
Met andere woorden, NCTV bepaalt en luistert niet naar de inbreng van anderen.
Precies.
Nou, nog een eentje. De belangrijkste reden achter de huidige maatregelen is ons inziens de ziekenhuiscapaciteit en niet zozeer de sterfgevallen. Bekende maatschappelijke kosten- en batenanalyse wijzen uit dat de directe gezondheidsbaten gewonnen levensjaren niet opwegen tegen de kosten die gepaard gaan met de contactbeperkende maatregelen.
Exact.
Nou, nog een red flag. Ja. Het houdt niet op. Hè. Er zijn.
En als we dan toch de geldkranen openzetten zoals we nu hebben gedaan, investeer dan in goede dingen. Extra zorg mensen opleiden, extra IC-capaciteit
daar
bouwen.
Dat is niet eens een optie geweest. Nee. We doen het voor de capaciteit van de IC. Moeten we die niet opschalen? Zijn er niet mogelijkheden?
Nee, we laten hem krimpen.
Kunnen we niet een schip huren met 500 als wij zo bang zijn?
Ja.
En met 500 IC-bedden.
Ja.
Niet eens ter sprake geweest.
Nee, dat schip van Ronald Brautigam dat werd afgewezen door Tamara van Ark, de toenmalige minister. Omdat de Nederlanders die zijn zo gewend aan zo'n hoge mate van zorg, dat zo'n verpleegster die een buitenlandse taal spreekt, dat is niet geschikt voor de Nederlandse burger.
Goeie reden, maar we zijn wel geschikt om ons op te sluiten, om alle vrijheden weg te nemen en ons gewoon thuis neer te zetten en in een depressie te drijven en tot zelfmoord te drijven. Mm-hmm. Even kijken. Sociale zaken, dat is weer de trojka. Hebben de maatschappelijke en economische effecten van de exit-strategie en de routekaart in beeld gebracht? U kunt aangeven dat het positief is dat de sociaal-maatschappelijke en economische effecten van de maatregelen worden meegewogen. U kunt aangeven, en dat is heel belangrijk, dat van een integrale toets geen sprake is, omdat dan alle effecten geschat hadden moeten worden en het effect op het virus moet worden afgezet. Want daar doe je het tenslotte voor, toch? Dat is toch de reden waarom ze zeggen dat ze het doen.
Ja.
Zonder inschatting van individuele maatregelen op het R-getal kunnen we niet inschatten met welke snelheid maatregelen kunnen worden afgeschaald of die tot elkaar verhouden. Ja, dit is, kijk, zij gaan nog vanuit dat we dat doen om de R te verlagen of weet ik veel wat. Maar daar zijn die anderen natuurlijk helemaal niet mee bezig. Ze zijn allemaal bezig met liegen en met smoesjes bedenken waarom die maatregelen in ieder geval moeten.
Ja.
Ik krijg een heel mooi beeld ervan hoe dat gegaan is.
Ja.
Nogmaals, ook geen juridische afweging. Hè? Van
helemaal
kan
niks.
Dit wel? Hoe verhoudt zich dat tot het EVRM? Hè?
Ja.
Tot de grondrechten, tot de grondwet? Niets. Geen discussie. U kunt aangeven dat van een integratie, die hebben we net genoemd, hè? Dat alle effecten geschat hadden moeten worden. Hier gaat het over, ze klaagden over dat de signaalwaardes weer verlaagd zijn. Hè? Dus ze, wat ze doen, ze hebben niet alleen die routekaart... Mm-hmm. maar die routekaart die veranderen ze ook nog constant
onderweg, ja. De
signaalwaardes... zodat ze nog sneller kunnen ingrijpen. Ja. Dus zodat we nog langer die maatregelen kunnen houden. Alles is opgericht, we moeten die maatregelen houden.
Ja.
Hè? Dit is een machtsgreep.
Terwijl je normaal gesproken zou denken, hoe kom je er zo snel mogelijk vanaf?
Nou, dat ben je verplicht.
Ja.
Als jij een democratische rechtsstaat bent en je bent genoodzaakt door maatregelen... de eerste vraag en de enige vraag is, hoe snel kunnen we die weer afschaffen?
Ja.
Nou, we zijn 2 jaar verder. In de routeplan staat het niet eens.
Nee, er is ook geen exit bedacht.
Er is geen exit, nee. Nee. Alles, weer een zo'n klaagzang, hè. Alles valt of staat bij de inschatting van de epidemiologische effecten. U kunt opnieuw herhalen dat we appels met peren blijven vergelijken.
Ja.
Als we wel van het OMT te horen krijgen wat het effect is van de avondklok... maar niet weten wat maatregelen zoals het sluiten van het voortgezet onderwijs... sluiten van de detailhandel en contactberoepen voor effect hebben op de verspreiding. Hoe bestaat het dat je al die sluitingen doet en je hebt geen idee?
Hm.
Niets. We doen maar wat.
Ja.
Ah, dat ook. Ze komen daarmee met 2,3 miljoen Nederlanders hebben antistof in het bloed. 632.000 eerste en 154.000 tweede prikken. Ja, sluiting van de maatschappelijke en economische kosten van stringente maatregelen stijgen naar vernant de duur. Dus hoe langer ze duren, hoe hoger de kosten.
Ja.
Sluiting van het onderwijs zet mentale gezondheid, scholieren en studenten onder druk... en tast de toekomstige vermogen van de Nederlandse economie aan. Je ziet het, staat, continu komt dat
ze
weer
hebben
terug.
Dit al voorspeld en je ziet het nu ook daadwerkelijk hè, met het aantal stijgingen.
Het is één ellende.
Wij
hebben gewoon een generatie hebben zij vernietigd.
Ja.
Ze hebben echt een generatie tot echt...
En ook die mondkapjes. Kinderen hebben moeten die mimiek leren van die ouders. En als die ouders met die kapjes rondlopen...
Maar ook nu, mondkapjes, testen. Daar hebben ze het niet over.
Nee.
Over de gevolgen daarvan. De psychische gevolgen.
Ja.
De schadelijke gezondheidsgevolgen.
Ja.
Hoor je ze niet over. Dat komt er nog een keer bij.
Ja, er zijn ouders die elke dag zo'n stok in de neus douwen van hun kind.
Ja.
Dat is toch verschrikking?
Ja. De detailhandel is sinds 15 december gesloten. Kleine ondernemers eten hun pensioen op om overeind te blijven... en hebben geen perspectief. Het staat er allemaal in. Ze wisten het, deze mensen. Ja? Onnodige terughoudendheid met afschaling gaat ten koste van de samenleving. Naleving loopt terug... Als besmettingen toch oplopen, kunnen we op de rem trappen met strenge maatregelen. Dus wat zij zeggen is eigenlijk heel logisch. Er is ook een voorwaarde. Je mag namelijk volgens de Syracuse principles... mag je geen maatregelen nemen voor een potentieel gevaar.
Hmm.
Alleen maar voor
een
acute dreiging.
Ja.
De acute dreiging of de ramp moet daar zijn.
Ja. Nou,
het moet wel zeker zijn dat die ramp komt.
Ja.
Maar je kan niet voor allemaal vage verhalen... zoals dat heb ik ook iedere keer aangevoerd. Dat is in strijd met internationaal recht. Waarom?
Ja.
Dit is de reden. Want dan kan je namelijk een machtsgreep plegen... en iedere keer zeggen... mensen, er komt echt een enorme ramp op ons af... en iedere keer komt die niet. Maar iedere keer vertel je opnieuw... ja, nu komt die echt...
Ik zal die Syracuse-principes ook wel even aanhechten als linkje. Ja.
Dan zeggen zij, bied perspectief aan ondernemers en maatschappij... met het geven van ruimte aan maatregelen... waarvan de effecten op de verspreiding minimaal zijn. Denken valt aan individueel binnensporten, winkel op afspraak... en openen niet-medische contactberoepen. Nou, vind ik ook allemaal nonsens.
Mm-hmm.
Maar de effecten op de verspreiding van het virus zijn marginaal. Daarnaast biedt dit enige vorm van perspectief. Nou ja... is maar wat je perspectief noemt. Dan kwam was het voorstel om naast het OMT... een sociaal-economisch, een ander sociaal-economisch adviescomité in te richten.
Ja. Dat is dat SEIMT.
Ja,
ja.
Dat was een voorstel geweest. Om dan bij elk OMT-advies ook een advies van planbureaus te vragen.
Ja.
Over de impact van de maatregel op maatschappij en economie.
Nou, had me een heel goed plan geleken.
Maar hier komen ze weer... De rol van het OMT zit ze dwars. Hè? Het is evident door de grote rol van het OMT in de advisering... maar ook met briefings in de Kamer en mediaoptredens... het epidemiologisch geluid de overhand heeft in het debat. Het gaat alleen maar over virus. Hè? Ja. Het gaat niet over schade. Het gaat niet over, noem maar op.
Precies. Al die andere dingen.
Alleen zien zij daar een bezwaar tegen, want ze denken daarmee open je de doos van Pandora. Want die gaan namelijk ook zeggen, je moet mensen gaan compenseren. En dat kan de staatskas niet dragen. Dus ze zijn bang of dat dan financiën ten goede komt.
Ja.
Maar het kabinet roept het OMT-leden op om de mediaoptredens te beperken en zich uit te laten over empirische en niet normatieve uitspraken. Ja. Ja, heel verstandig advies. Maar dan zie je, die OMT die speelt een hele dubieuze rol. Die hebben een politieke rol en niet, die zijn met meer bezig dan met advisering. Dan, dat impliceert dat er geen maatschappelijke en economische doelen zijn waaraan het beleid moet voldoen. Deze doelen worden daarmee ook niet of volwaardig meegenomen in de voorbereiding van de besluitvorming door NCTV en VWS. Ook het RIVM baseert adviezen op basis van modellering ook op bovenstaande beleidsdoeleinden. Dus wat zij zeggen, ze klagen erover. Er wordt alleen maar gekeken naar virusverspreiding en niet
naar en modellering, hè? Dus dat zijn schattingen. Dus schatting, geen keiharde cijfers. Precies.
Die nog nooit uitgekomen zijn. Ja. Het OMT wordt enkel om advies gevraagd omwille van een expertise op het gebied van epidemie. Hoewel het OMT uiteraard gaat over haar eigen adviezen, je ziet dat je voelt de irritatie over het OMT. Kan het kabinet het OMT oproepen minder conclusieve advisering, enkel vanuit epidemiologisch perspectief? Een zwart-wit advies om bepaalde maatregelen al dan niet te nemen, ingegeven door een eigen risico-inschatting en zonder duiding van die risico's, biedt het kabinet beperkte ruimte om daarvan af te wijken. Het OMT regeert.
Ja.
We worden echt geregeerd door het OMT al 2 jaar lang.
Ja. Dus het is de vraag inderdaad of we nou met Rutte 4 of OMT 1 te maken hebben. Dat kwam ik laatst ergens tegen. Ja. Vond ik wel een goeie.
De stress en tegenslag van maatregelen die bij korte duur nog overzichtelijk lijken, stapelen zich steeds meer op tot groot leed.
Ja.
Voor veel huishoudens en werknemers is het kraken en piepen. En we zijn nu een jaar later en we zitten nog steeds met deze gekken.
Ja.
Als je langdurig thuis zit, kun je vroeg of laat eenzaam of depressief worden. Als je niet naar school kan, wordt de achterstand op den duur niet meer te overbruggen en kun je vroeg of laat je uitzicht op een leuke schooltijd of zelfs een kansrijke toekomst verliezen. Kijk, dus zijn binnen die ministeries echt krachtig geweest die geprobeerd hebben invloed uit te oefenen. Ja. Maar we werden niet geregeerd door de regering. Die kregen hun orders ergens anders vandaan. En die hebben ze gewoon uitgeoefend.
Ja. En wij weten wel waar dat vandaan komt.
Ja.
Het World Economic Forum.
Onder meer. U kunt aangeven dat het teleurstellend is dat dit stuk zo laat komt en niet is afgestemd in de betreffende werkgroep. En dan komt het, hè. VWS gebruikt de werkgroep om de suggestie te wekken dat stukken worden afgestemd. In werkelijkheid wordt met inbreng van departementen nauwelijks wat gedaan en worden dit soort stukken niet afgestemd. U kunt ook aangeven dat het basisscenario neutraal moet zijn en niet onnodig negatief.
Mm-hmm.
Dus ze hebben echt zware kritiek op wat er gebeurt.
Ja.
Een tweede golf van de Britse variant is geen gegeven. Wat wij natuurlijk ook altijd zeggen. Laten we het even kijken.
Ja.
In landen Ierland, Verenigd Koninkrijk en Portugal is het al geruime tijd dominant en er gebeurt helemaal niets.
Nee.
Het presenteren van een zwart scenario kan op korte termijn aantrekkelijk lijken om draagvlak voor maatregelen te vergroten, maar op de lange termijn is dat schadelijk en kan het draagvlak ondermijnen.
Ja.
Zie ook artikel Volkskrant. Een te negatief scenario doet afbreuk aan het publieke debat over welk beleid gewenst is.
Mm-hmm.
Zware maatregelen lijken zodoende proportioneel waar ze in dat neutrale een basisscenario niet zouden zijn. Dus echt best af en toe verstandige taal.
Ja.
En dan wijzen ze nog op een recent schandaal in Duitsland, waar dus de overheid doelbewust een zwart scenario had besteld ook, hè, en geschetst.
En daar ook wetenschappers voor had omgekocht.
Ja,
hè?
Precies. En om maatregelen te kunnen legitimeren.
Ja.
Dan kom ik tot mijn conclusie. Hè. Dit is een schets om te geven. Hè. We waren allemaal benieuwd, want we zagen iedere keer bij die persconferenties dat het net leek alsof er hele goede afwegingen waren gemaakt. Het zijn gewoon nooit gemaakt.
Precies.
Men was op de hoogte van alle mogelijke schade. Men was op de hoogte van... wat bijvoorbeeld niet is meegenomen ook. Van Dissel heeft, die heeft al ook ingeschat, ook, ik geloof in een tijd terug, dat er nog maar een heel beperkt aantal IC-bedden, IC-opnames en ziekenhuisopnames zouden volgen. Mm. We hebben het over het voorkomen
2200
van...
2200 tot 3400. En dat leek dan misschien veel, maar 22.000, er zijn er 60 tot 70.000 per jaar normaal.
En 22.000 ziekenhuisopnames. Ja. Dat ging helemaal nergens over. Nee. Maar dat hoor je ook nergens terug. Nee. Helemaal nergens.
Dat zou de reden zijn geweest om de slingers op te hangen.
Dus samenvatten, het doel van de maatregel is volkomen onduidelijk. Hè? En dat wijzigt ook steeds. R-getal, IC, besmettingen. Er is geen exitplan. Er is geen eindpunt. Ja. Hè? Bij welk doel vervallen dan die maatregelen? Dat wordt nooit gezegd.
Nee.
Er is geen inzet op de meest voor de hand liggende oplossing. Bijvoorbeeld uitbreiding van de capaciteit. De effecten en de geschiktheid van de maatregelen zijn niet bekend. De juridische toelaatbaarheid is niet gewogen of getoetst.
Mm-hmm.
Alternatieve strategie, subsidiariteit, is niets mee gedaan.
Ja.
Er is geen proportionaliteitsafweging. Want na de eerste maatschappelijke kostenbatenanalyse is er geen inschatting meer gemaakt van wat redden we daar nou mee? Hoeveel levens? Hoeveel ziekenhuisopnames? Af en toe roept het OMT iets van in januari liggen 1400 mensen op de IC. Komt nooit uit.
Nee.
Blijken er dan 250 te zijn. Ja. Maar dat is een reden om de maatregelen toch nog wat hoger te doen. Want stel je voor, we hebben nu zoveel bereikt. Dus we moeten het ook vasthouden. Ja. Dus dan moeten we maar in die lockdown blijven. Hè? NCTV en VWS bepalen. OMT levert de passende adviezen. Mijn inschatting is, en dat is even mijn, dat ik kan het niet bewijzen. Maar NCTV, die speelt de belangrijkste rol.
Ja.
Die bepalen alles. En we hebben gezien in de stukken dat er zijn hoge ambtenaren die werken direct samen.
Ja, met de NCTV?
Nee, de hoge ambtenaren werken samen met de World Economic Forum. Dat staat in die stukken die boven water zijn gekomen. Mijn inschatting is dat we het hier hebben over het NCTV.
Ja.
Die direct kortsluit welke maatregelen moeten wij nemen. Wat is beleid wat we moeten voeren. Oh, we hebben demonstraties. Oh, die moeten we in de pan hakken deze week.
Ja.
Dat komt volgens mij, ligt dat maar nogmaals, dat is mijn inschatting.
Ja, en dat hadden wij toch ook in die andere aflevering. Dat die NCTV eigenlijk weer in een kort lijntje staat met het RIEK.
He,
we zien nu dat die ene man van het RIEK, die is nu toch ook...
Nee, maar dat is allemaal hetzelfde hoor. NCTV, het RIEK,
hoort allemaal bij elkaar,
allemaal
het hele klikje.
Ja. Adviezen van andere departementen zijn genegeerd. Er is nooit naar gekeken. Terwijl zij toch nog een afweging maken van... kijk, dit zijn de schadelijke gevolgen. Nooit
niks
naar gekeken.
Gedaan.
Men heeft gewoon maar wat gedaan. Oh, scholen op, gooi maar weer dicht. Oh, detailhandel, gooi maar dicht. Horeca, gooi maar dicht. Ondanks de waarschuwing, let op, dit is catastrofaal. Maatregelen zijn niet gericht op probleem. Ze richten zich op gedragsverandering. Ja. Zoals afstandsonderwijs en thuiswerken. En het bewust slopen, horeca en MKB. En ondanks de zeer ernstige maatschappelijke gevolgen... zijn toch iedere keer weer die scholen, MKB en horeca, dichtgegooid.
Ja.
Dus dat was het voor mij. Jij had nog...
Ik had nog eventjes kort. De nadere aanvullende informatie mocht je vrijdag nog mee willen doen. Het is in de buurt van Utrecht. Je krijgt een mailtje van ons. De kosten zijn €55. En de precieze locatie wordt na aanmelding bekendgemaakt. En het doel van de cursus is om bruikbare praktische juridische handvatten te bieden... aan mensen die gaan demonstreren en met de politie te maken krijgen. Zodat ze wat weerbaarder worden en weten waar ze op moeten letten... als ze worden opgepakt. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar mlgprivé@protonmail.com. En na de cursus is er nog gelegenheid voor een drankje.
Nou, super. Mooi.
Yes.
Dankjewel, Maria-Louise.
Ja.
En
tot volgende week.
Tot volgende week. Ja.